Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden, binnen zit Rob Trip.
Ja, het eerste echte nepnieuws hier bij ons is een feit, zag ik vanavond op tv. De jaarlijkse haringtest van het AD blijkt doorgestoken kaart. Al 2 jaar lang. Nou, in verband met de jaarlijkse oliebollentest van het AD, want die komt er ook weer aan, toch maar even gekeken op internet. Ingetikt bij Google, oliebol en Russen. En verdomd, het eerste resultaat, lekker oliebollen in Rusland. Oké. Ik weet genoeg. Goedenavond en welkom bij het Oog. Militairen die een verklaring voorlezen op tv en dan zeggen: dit is geen staatsgreep. Nou, in Zimbabwe is de president natuurlijk wel gewoon aan de kant geschoven. En we hebben vanavond informatie uit de eerste hand. Correspondent Bram Vermeulen is in Zimbabwe zelf. En hier bij ons straks in de studio Peter Hermes, vriend en adviseur van oppositieleider Morgan Tsvangirai. Politiek Den Haag. Daar ging het nou voor de 3e keer al over het afschaffen van de dividendbelasting. En behoorlijk venijnig ook vandaag. Zijn we er iets mee opgeschoten? Vraag ik straks aan Wilma Borgman. Een nieuwe planeet die lijkt op de aarde en de bosatlas van het Nederlandse voetbal. Met alles wat u altijd al had willen weten van voetbal. Ook als u geen fan bent, kan ik u verzekeren. En we hebben live muziek, Julian Velard straks. Maar eerst het nieuws van
woensdag 15 november.
Het blijft nog even spannend hoe het nou verder gaat in Zimbabwe, nu het leger president Mugabe in zijn huis heeft opgesloten en de macht heeft overgenomen. Zelf spreken de generaals dus niet van een staatsgreep, maar van het terugbrengen van de politieke, sociale en economische rust in het land.
What the Zimbabwe Defense Forces is doing is to pacify a degenerating political, social and economic situation in our country.
Met Mugabe gaat het intussen prima, zegt president Zuma van buurland Zuid-Afrika.
President Mugabe is fine, but confined in his home.
En deze Nederlandse rozenkweker ziet hem graag vertrekken.
Het maakte niet uit hoe arm de mensen werden, hoe slecht het land eraan toe was, de infrastructuur. Het maakte allemaal niks uit. Maar één ding was belangrijk, was hij zelf. Ja, dat kun je niet langer verkopen hier. En het leger heeft dat in mijn optiek goed ingeschat.
Piloten zijn bezorgd over de veiligheid op Schiphol. Ze moeten vaak op het allerlaatste moment toch weer naar een andere landingsbaan. En dat leidt tot gevaarlijke situaties.
Schiphol is een hele drukke luchthaven. Dus op het moment dat jij van je hoofden gaat dalen naar Schiphol, dan komen er allerlei vliegtuigen om je heen. Als je daar op het laatst moet wisselen, vlieg je al tussen al die andere vliegtuigen en wil je eigenlijk niet die switch nog hebben.
En dat gebeurt om de geluidshinder voor de omgeving te verlagen. Maar volgens een expert is dit niet de manier.
De mensen die geen last hebben, die maakt het niet uit. De mensen die wel last hebben, hebben nog steeds evenveel last, ook al is het maar de helft van de vliegtuigen.
Aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn nog niet overgenomen. En dat moet wel gebeuren, zeggen de verkeersvliegers.
Door de professionaliteit van de gebruikers op Schiphol is er op dit moment geen acuut gevaar. Maar wat je wel ziet is dat het rapport zegt dat er meer incidenten zijn dan op andere luchthavens. En als je meer incidenten hebt, neemt de kans op een ongeval wel toe.
De Groningers vieren het als een overwinning. De minister moet opnieuw vaststellen hoeveel gas er mag worden gewonnen. En daarbij moet hij meer rekening houden met de belangen van de Groningers.
Mijn hart springt op van vreugde.
Ja, dit is geweldig. Dit is zo'n historische overwinning voor Groningen.
Ik heb vannacht gedroomd en ik kon dit niet dromen. Ja. Zo mooi. Want op alle fronten hebben we gewonnen.
Afrikaanse vluchtelingen worden in Libië bij opbod verkocht, ontdekte CNN. Ze zijn het slachtoffer van mensenhandelaren. Ze worden geveild als vee om als slaaf te werken.
The bidding begins. 400. 500. 550. 600. 650. 700. Very quickly, it's over.
De mannen verkeren in de veronderstelling dat ze hiermee hun schuld aan de mensensmokkelaars afbetalen, maar worden soms meerdere malen doorverkocht. Mannen in Nederland verdienen nog steeds meer dan vrouwen. Het verschil loopt op naarmate we ouder worden. Kinderen gaan vaak voor in carrière, maar vrouwen zijn ook eerder tevreden met wat ze verdienen. En daarnaast zijn ze minder goed in onderhandelen over hun salaris.
Je moet eigenlijk, voordat je de baan accepteert, meer vragen dan geboden wordt.
Vrouwen willen toch graag aardig gevonden worden. Dat is een valkuiltje en dat heeft grote consequenties.
Gewoon hoog inzetten.
En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
Oké, Freddy van Tijn met de kranten. Freddy.
De varkensstapel in Oost-Brabant en Noord-Limburg moet worden ingekrompen. Dat vindt zelfs voormalig staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker. De concentratie van varkenshouderijen in de regio is te groot. Dat zegt hij in een dubbel interview in NRC Next. En de andere geïnterviewde is oud-minister van Landbouw Laurens-Jan Brinkhorst.
Die vindt dat het aantal varkens landelijk onmiddellijk moet worden ingekrompen. Zover gaat Bleker nog niet. Hij vindt dat de varkenssector nog een laatste kans verdient om het mestoverschot op te lossen met technologische middelen. En als ze die kans niet grijpen, dan zet er niks anders op dan de landelijke reductie van het aantal dieren als laatste middel.
De Telegraaf schrijft dat van de honderden plunderaars op Sint Maarten na orkaan Irma maar een fractie voor de rechter komt. In veel gevallen is er geen direct bewijs of helemaal geen aangifte. Er lopen maar 23 zaken voor plundering en 51 voor heling. Veel winkeliers doen geen aangifte omdat ze denken dat het geen zin heeft.
In het AD een Amerikaan die de aanslagen in Boston en in Brussel overleefde. In 2013 stond hij in Boston bij de marathon zijn moeder aan te moedigen toen even verderop een bom ontplofte. En in maart vorig jaar raakte hij zwaar gewond bij de aanslag op luchthaven Zaventem. Verbrande handen, weggeblazen hiel, opengereten benen.
En nu traint hij door 's morgens 3 kilometer te rennen met een volwassen man op zijn rug op een van de meest prestigieuze militaire opleidingen van de wereld. Mason Wells is 21, hij gaat terroristen bestrijden. En hij schreef een boek over zijn herstel. Dat verschijnt volgende week in Amerika.
De Volkskrant gaat in op de deelhond. Mensen die graag een hond willen, maar daar niet genoeg tijd voor hebben, kunnen via een website oppas worden van een hond. En dan krijgen ze nog betaald ook. En meer, de site die de twee met elkaar in contact komt, krijgt een commissie. Variërend van 6% bij de een tot 19% bij de ander.
Ja, en dan een bericht in de Volkskrant. Ik heb het, dacht ik, van de week al eens ergens langs zien komen, maar nu staat in ieder geval in de Volkskrant een bericht over een sector waar je niet zo gauw bij aan vals spelen denkt, namelijk Scrabble. Maar ook daar gebeurt het. En op het hoogste niveau. Een Schotse ster scrabbelaar, Alan Simmons, is voor 3 jaar geschorst wegens vals spelen. De nummer 5 op de wereldranglijst is hij. En hij deed het tijdens een toernooi door stiekem een getrokken letter terug in het zakje te stoppen en een andere te pakken.
Ja, een speler aan de andere tafel zag het, maar zei er niks van. Maar toen het bij een volgende wedstrijd weer gebeurde, diende hij een klacht in. De speler heeft toegegeven dat hij meteen stopt met scrabbelen op topniveau. 60 is hij en met al dat reizen en steeds nieuwe woorden leren werd het hem toch al een beetje te zwaar.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in
heel
de ochtendbladen.
Excuus was dat, ja. Zeg, we hebben vanavond live muziek. Julian Velard, welcome.
Hello.
You're a regular here, aren't
I know,
you?
This is like my, we're all hands at this.
Yeah, a second home for you. Is it the Netherlands that you love, or are you a fan of our show?
I think it's just your show. I book the show and then I book the trip.
Okay, we'll talk to you later, but first your first song. What are you going to play?
It's from my new album, and it's called Sweatpants on the Living Room Floor.
Okay.
I miss you. It's only been an hour or two. A week by myself, I might not make it through. This is my life now that I'm married. My single friends keep buying shots at the bar. Keep watching movies, wondering what you're doing, where you are. Going out is what Friday night is for. That's not my Friday night anymore. I spend it with you, sitting in sweatpants on the living room floor. Instead of going out and giving it a second look, I stay home and cry at the notebook. Now that I got you, I've never been lonely anymore. Love, your face is all I'm thinking of. But I'll take your laugh if push comes to shove. It's my favorite thing now that we're married. I wanna hear you chuckle at whatever's on TV. It's gonna be white knuckle till you're back here on the couch with me. Or going out is what Friday night is for. That's not my Friday night anymore. I spend it with you, sitting in sweatpants on the living room floor. Instead of talking to girls, make a chit chat, I'm having heart to hearts with a pussycat. Now that I got you, I've never been lonely anymore. Sitting in sweatpants on the living room floor. Oh, oh, oh. People say I should have made it, that I could have dated models and movie stars. I always knew that if I waited, that I would find my own success without changing how I dress. And one day I get the chance to find love and stay in my sweatpants. I'm in my sweatpants. Oh, going out is what Friday night is for. That's not my Friday night anymore. I spend it with you, sitting in sweatpants on the living room floor. Instead of trying to be somebody else, I get to be with you and be myself. I got you, I'll never be lonely anymore. Sitting in sweatpants on the living room floor. Oh, oh, oh. I'll never be lonely anymore. Sitting in sweatpants on the living room, yeah. Oh no no no, da do 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 do.
Julian, thank you. I looked at Freddie Fontaine, and she was in trance.
All right.
I was.
Oh, I'm sorry. Well,
I saw it.
Thank you.
Okay. You'll be back with another number. Oké, thank you. Goed, we gaan het hebben over Zimbabwe. Over wat daar allemaal gebeurd is de afgelopen uren, de afgelopen dag. De legerleiders van Zimbabwe die hebben een prachtig eufemisme bedacht voor het woord staatsgreep. Een correctie zonder bloedvergieten, noemen ze het. En hoe dat zit met de inwoners van Zimbabwe, dat gaan we vragen aan correspondent Bram Vermeulen. Die is in Zimbabwe zelf. Bram, goedenavond.
Goedenavond, Rob.
Ja, noemen die legerleiders het nog steeds geen staatsgreep?
Oh nee, nee, dat woord is uit en boze vandaag. Misschien is het gek, omdat het toch al 2017 is en coup. Dat deed je in de jaren 80, geloof ik. Dus dat begrijpen ze ook wel, dat dat niet heel erg media-geniek is. En tegelijkertijd vrezen ze ook dat als je zegt dat je een staatsgreep pleegt tegen Robert Mugabe, dat je dan een staatsgreep pleegt tegen de vader van de natie, de grondlegger van Zimbabwe, die al 37 jaar aan de macht zit. En wat we vaak vergeten is dat Robert Mugabe, ondanks het feit dat hij al 93 is, slechter been, gekke dingen zegt, hij is nog steeds enorm geliefd in Zimbabwe. Hij wordt echt nog steeds gezien als de bevrijder. Dus dan moet je als legergeneraal zo'n coup buitengewoon goed formuleren. En dan moet je vooral ervoor zorgen dat iedereen begrijpt dat die coup niet tegen de oude man is bedoeld, maar tegen zijn veel jongere vrouw, Grace Mugabe, die met die onafhankelijkheidsstrijd niks te maken heeft. Nee. En daarom mag dat woord niet genoemd worden.
Nee, nee. En Bram, het was niet moeilijk om het land in te komen?
Nee, dat was verbazend makkelijk, wat eigenlijk al jaren is. Ja, ik weet niet of ik daar al te veel over moet vertellen. Ik heb wel gezien dat collega's die voor mij in de rij stonden door de politie zijn tegengehouden. Hm. Maar die waren misschien iets eerlijker dan mij over hun motieven waarom ze naar Zimbabwe kwamen. Laat ik het daar maar bij houden. Maar voor de rest voor mij geen problemen. Nee. Op de luchthaven zag ik wel soldaten bij de ingang checken wie er allemaal aankwam. En dat heeft wel te maken met de vrees, denk ik, onder de officieren dat er misschien misschien toch mensen, politici, wie weet, strijders zouden terugkomen het land in om dit ingrijpen terug te draaien. Zo hoorde ik dat een aantal voorname politici op dit moment in Zambia is. Zij zijn zeg maar onderdeel van dat kamp van Grace Mugabe. En die hebben op het laatste moment besloten om toch maar niet terug te komen naar Zimbabwe, want dan zouden ze ongetwijfeld gearresteerd worden.
Ja, zeg en verder, want dat is ook de indruk die ik een beetje krijg van als ik jou hoor in het journaal en later ook op de televisie hier in Nederland. Het is vrij rustig. Ja, met het geluid nu op de achtergrond bij jou ook, je zou bijna zeggen een heerlijke avond in Zimbabwe. He, die krekeltjes die horen op de achtergrond.
Ja, onschuldiger kan het bijna niet. Nee. Maar dat is ook wel de sfeer die we hier aantreffen. Kijk, Zimbabwanen zijn sowieso niet van het zeer temperamentvolle volk, zeg maar. Als je dat vergelijkt met Congolezen of wat. Zimbabwanen zeggen altijd: we are hardworking, peace-loving people. Dus ze zijn niet van grote demonstraties, ze zijn niet van uitbundigheid. Maar wat ik ook hoor, zijn mensen die zeggen: nou, eindelijk is verandering. Hè? Na 37 jaar gebeurt er eindelijk eens wat. En het is natuurlijk ook zo dat iedere verandering welkom is, want het gaat zo ontzettend slecht met de economie dat er werkelijk er is geen geld meer te krijgen. Mensen smeken echt of je alsjeblieft met contante Amerikaanse dollars naar het land komt, want er is gewoon geen geld meer. Dat willen ze natuurlijk veranderd zien. Alleen het gekke is dat de mensen waar ze nu op vertrouwden, dat die dat gaan doen, ja, dat zijn gewoon de generaals die gewoon met Mugabe al 37 jaar aan de macht zijn. Zij zijn er altijd geweest. Zij hebben alle vuile klussen voor hem altijd opgelost. Ze hebben de oppositie keihard neergeslagen als het moest. En nu moeten zij degene zijn die Zimbabwe gaat veranderen. Dat is natuurlijk wel een beetje de paradox van vandaag.
Ja. Hier in de studio zit ook Peter Hermes, Zuidelijk Afrika-deskundige, vriend en adviseur van oppositieleider Morgan Tsvangirai. Hoe is dat laatste eigenlijk zo gekomen? Hoe bent u zo bevriend geraakt eigenlijk met die oppositieleider om te beginnen?
Ja, het woord vriend is misschien een groot woord. Ik heb heel veel contact met hem gehad. Ja? En ik ken hem dus heel erg goed. En ik ben 10 jaar lang nauw betrokken geweest bij zijn partijen. Met advieswerk, met het organiseren van alles eromheen. Dus ik ken Tsvangirai heel erg goed. Okay. Overigens is hij ernstig ziek. Hij heeft dikke darmkanker. En hij heeft vanwege de chemotherapie problemen met hart en nieren op dit moment. Hij gaat morgen wel terug in een vrij zwakke conditie. In de hoop dat hij erin slaagt om alles wat oppositie is toch nog bij elkaar te krijgen. Maar is wel vrij open over het feit dat het niet waarschijnlijk niet is dat hij daarvan de leiding blijft houden. Want iedereen nu nog wel denkt dat hij dat per se wil. Maar hij is te ziek om dat te kunnen blijven doen.
En zijn partij, zijn beweging, dat hij iets kan betekenen? Want je krijgt niet de indruk van die militairen dat is wat zij willen.
Nee, de partij is ernstig verzwakt doordat het helemaal opgesplitst is in kleinere deeltjes. En die zijn nu wel weer bij elkaar aan het komen. Ook met Joyce Mujuru en met Dabengwa in Matabeleland partijtjes. Maar het is allemaal nog weinig verheffend. En de onderlinge verschillen zijn vaak belangrijker dan het samenwerken. En dat maakt verzwakt ze erg. Wat wel opvallend is, in ieder geval berichten zijn dat er op dit moment gesprekken gevoerd worden door Mnangagwa, de vicepresident die vorige week eruit gezet is, die vandaag teruggekeerd is naar Zimbabwe.
Want dat is de man die de militairen juist in het zadel willen.
Ja, dat is wat zij willen. En dat is de situatie op dit moment. En die praat dus ook met al deze oppositieleiders. Er is ook contact geweest tussen Zuma en Mnangagwa. En Zuma heeft 2 envoys, 2 vertegenwoordigers van de regering naar Zimbabwe gestuurd. De generaals wilden niet met ze praten, omdat Zuma ook geld aangeboden heeft aan Chiwenga, de leider van de coup, generaal Constantino Chiwenga. En die heeft dat geweigerd. Dus dat betekent eigenlijk dat ze proberen Mugabe op dit moment naar Zuid-Afrika te krijgen. En Congo probeert ze naar Congo.
Ik probeer het nog even te ontrafelen, want het gaat nu heel snel. Ja. Maar er is vanuit Zuid-Afrika geld geboden.
Ja. Om? Zuma heeft, dat is van zeer betrouwbare bron, heeft laten weten dat hij bereid is geld te betalen aan Zimbabwe als zij Mugabe laten gaan.
Okay.
En dat is geweigerd. En de laatste berichten zijn in ieder geval dat Mugabe niet meer in zijn huis is, maar door de legerleiding naar een andere plaats gebracht heeft waar hij geen contact meer met de buitenwereld heeft. Dus de situatie is wel aan het verslechteren. En wat ook lijkt te zijn te spelen op dit moment is dat Mugabe weigert af te treden. De eerste gedachten waren dat hij dat eigenlijk wel zou gaan doen. Maar op dit moment vindt hij eigenlijk dat dat pas kan gebeuren op het congres van ZANU volgende maand, 12 tot 17 december. En dat dan pas eigenlijk de besluiten genomen kan worden van overdracht, een soort vrede op een vredelievende basis, een overdracht aan eventueel Mnangagwa. Dat is het scenario. Ja. Maar het is de vraag, de militairen willen dat niet, dus die zijn al het druk aan het uitoefenen op Mugabe om op te stappen en de macht over te dragen.
Ja, want ik hoorde jou, Bram, juist zeggen de afgelopen avond ook, van dat de verhalen waar jij bent zijn op dit moment, dat hij dat vrijdag bekend zou maken, toch?
Ja, dat is dan een van de geruchten, zeer sterke geruchten in Harare vanavond. Maar dat is allemaal onbevestigd. Kijk, ik geloof pas iets als ik het de president zelf hoor zeggen. Ja. En dit wat Peter nu vertelt, dat heb ik in elk geval niet gehoord. Voor zover mij bekend zit Mugabe nog gewoon in zijn huis in Borodil. Daar opgesloten met militairen daaromheen. Dat hij gevlucht is of wat dan ook. Dat bericht heeft mij in elk geval niet bereikt.
Hij is niet gevlucht. Hij is zeker niet gevlucht, hij is gewoon overgebracht naar een andere plaats.
Hey, Bram, en is duidelijk trouwens waar zijn vrouw is? Waar is die?
Nou ja, dat is ook een van die hardnekkige geruchten vandaag, dat zij al naar Namibië zou zijn gegaan. Dat er dus gesprekken zouden zijn geweest tussen Mugabe en Mnangagwa over een exit voor haar en dat Graces het land uit moet. Maar ja, ook daarvan hebben we geen foto gezien, geen officiële persconferentie. Dus het oude Rhodesië wordt ook wel Roemesia genoemd. Een land vol geruchten. En dat is eigenlijk al jaren zo. Dus bij dit soort gelegenheden weet je nooit helemaal wat je moet vertrouwen totdat je het zelf met eigen ogen ziet.
Ja. Dat is absoluut waar. Ja. Al dit soort zaken moet constant bevestigd worden voordat je het zeker weet. En dat is nog bijna niks gebeurd. Nee. Zelfs niet bij het vertrek.
Zeg, Peter Hermes, verder om het een beetje te proberen te begrijpen vanuit Nederland. Hè, bij al die verschillen tussen blijkbaar de president en de vicepresident. Hè, dus de man met wie... Ze hebben allebei in die vrijheidsstrijd gezeten, maar ze hebben blijkbaar onenigheid gekregen. Gaat dat over politiek? Gaat dat over macht? Waar gaat dat eigenlijk over?
De grote verschillen die hebben te maken met de opvolging van Mugabe. Het is duidelijk dat die man oud is en dat hij op een gegeven moment de macht moet overdragen. En er is al jarenlang een soort strijd binnen de partij van ZANU aan de gang. Waar het eerst leek alsof George Mujuru, de vicepresident die in 2014, 3 jaar geleden, is afgezet op een nogal tamelijk harde wijze. Dat het vervolgens Mnangagwa zou zijn. Maar met de opkomst van Grace Mugabe werd eigenlijk het scenario geschetst dat zij de mogelijke nieuwe vicepresident en ook president van het land zou kunnen worden. Met een steun van nogal radicale G40 groepen, generatie 40 zijn jongere ministers en mensen met hoge posities in ZANU die haar steunden. En daarmee hun eigen belang, vooral ook economisch belang moet je er altijd bij denken, in de gaten hielden. En ja, dat was eigenlijk tegen het zere been van de militairen, omdat deze weinig credentials hebben uit het verleden, zeg maar, te maken hadden met de vrijheidsstrijd. En bovendien op een nogal harde wijze afrekenen met mensen die van grote betekenis zijn geweest over een lange periode in hun ogen voor Zimbabwe. En het is duidelijk dat ze hun hand overspeeld hebben. En dat de generaals hier een eind aan het maken zijn. Ik moet er ook nog bij vermelden dat Sihuru, de politie die onderdeel uitmaakt van het, zeg maar, het machtige JOC, het Joint Operations Command, wat eigenlijk al jarenlang bepaalt wat er in Zimbabwe een beetje gebeurt, maar vooral op de achtergrond opereert, dat hij vandaag is gearresteerd. Dat is wel bevestigd.
Ja, Bram, want Peter Hermans, je hoorde dat Bram niet zeggen, maar Bram, jij zegt het is een generatieconflict, hè?
Ja, heel simpel gezegd gaat het gewoon om de mannen die verantwoordelijk waren voor de onafhankelijkheidsstrijd en daar in de bush hebben gevochten. En die politici die daar niet aan mee hebben gedaan. Dus het is gewoon de jongelingen tegen de ouderlingen. En de ouderlingen hebben nu eenmaal de wapens, dus die staan even voor.
Ja, we moeten afronden. Bram, wat zijn tot slot jouw plannen voor morgen?
Ja, ik ben van plan om eens langs te gaan bij mensen die heel erg betrokken zijn geweest bij die strijd voor de oppositiepartij die eigenlijk als sneeuw voor de zon is verdwenen. En waarbij iedereen nu zegt dat de verandering van die militairen moet komen. Hoe zijn nou de mensen die ooit dachten de architecten van de verandering te zijn in Zimbabwe, hoe zijn zij eraan toe en hoe kijken ze tegenaan dat het feit dat die oude bevrijdingsstrijders, die generaals, het nu weer voor het zeggen hebben? Ja.
Oké, interessant. Gaan we horen en gaan we zien van jou, Bram, op Radio NTV. Dank je wel voor nu.
En een goede nacht voor straks. En Peter Hermans, dank voor je komst hier.
Graag gedaan.
Oké, we gaan het volgen. En we gaan terug naar Julian Velard. You have a new album, Julian, Fancy Words for Failure. That's an intriguing title.
Yeah, it is. Okay. It's all about my failings and, non-achievements.
Non-achievements?
Yeah. I think it's interesting.
Yeah, wouldn't say so if we listened to you.
Well, I appreciate the compliment, but there's a lot more that meets the eye. A lot going on upstairs. I'm very, very worried.
Okay. What are you going to play for us?
That's a song about the musical Hamilton. It's called Don't Ask Me About Hamilton Anymore.
Okay.
My masterpiece got released today. Finally got to sing what I had to say. For 37 years I've been doing it wrong. Melody's good and the rhymes are true. If you like Billy Joel, I made it easy for you. Could have been a musical instead of a song. I wrote the whole thing with my heart. It was invented. I got to showcase all my talents and the audience was half attentive. No, I'm not a genius. The MacArthur Grant's not mine. People tell me I'm a hater, but my loved ones know I'm kind. I like to make up stories. That's what my music's for. So don't ask me about Hamilton anymore. You wanna see the hottest show on Broadway? You're gonna have to give your first child away. Quite a price to pay for a work of art. You can get my entire life's work for free. Maybe that's why nobody listens to me. Instead of playing the fool, I should be playing the part. I wrote the whole thing with my head, it was invented. I got to showcase all my talents and the audience was half attentive. No, I'm not a genius. The MacArthur Grant's not mine. People tell me I'm a hater, but my loved ones know I'm kind. I like to make up stories. That's what my music's for. So don't ask me about Hamilton anymore. I'm not sure what you want me to say. I listen to the soundtrack. I think that it's okay. And I hope they give minorities more parts to play. Lin-Manuel, I wish you well. And 1,000 years of stories to tell. The whole thing with my heart, it was the greatest. But no one's ever gonna see. And when they're busy looking for the latest name to call a genius, who cares if it's not mine? The only thing that matters is my loved ones know I'm kind. And I get to make my stories. That's what my music's for. So don't ask me about Hamilton. Please don't ask me about Hamilton anymore.
Julian Velard, coming Friday in the Sugar Factory in Amsterdam.
Thank you so much. Okay. Thanks for having me.
Thanks for coming here. And see you next time.
Next time.
Okay. Goed, we gaan naar Den Haag. Den Haag, waar de verhouding tussen de coalitie en de oppositie er niet beter op is geworden vandaag. Voor de derde keer sinds het aantreden van het kabinet 3 weken geleden ging het over de dividendbelasting. Goedenavond, Wilma Borgman.
Dag Rob, goedenavond.
Ja, ik heb daar stukjes van gehoord vandaag. En ik zei in het begin van het programma al, het ging er soms heel erg venijnig aan toe, of niet?
Ja, dat mag je wel zeggen. 3 weken geleden had het kersverse kabinet het nog over samenwerking met de oppositie. De uitgestoken hand. Nou, na 3 weken discussiëren over de afschaffing van de dividendbelasting is daar nog heel weinig van over. En Rob, om je maar meteen in de stemming te krijgen van hoe dat debat ging, hebben we even wat fragmentjes op een rijtje gezet.
Voorzitter, zit daar Mark Rutte of is Jomanda het torentje ingetrokken? Wie gelooft premier Rutte nog?
Sta hier met stijgende verbazing te luisteren naar de paternalistische,
En ook de arrogante toon.
De man van de valse beloftes.
Ik vind het echt nog steeds van dik hout zaag mijn planken.
Wees niet verbaasd over de woede van heel veel Nederlanders.
De enigen die hier beter van worden zijn degenen die 1,5 miljard euro in hun zakken kunnen steken.
Ja, dat is toch een beetje een zielige manier van debatteren, vind ik.
De vrienden van de VVD.
We gaan toch niet op basis van het geloof van deze man dit geld weggeven.
En dit, voorzitter, is de zoveelste bladzijde uit het grote smoeshoek van de premier.
Het begint steeds meer op borrelpraat-economie te lijken.
Ik sta met stijgende verbazing, net als mijn collega's, te luisteren naar dit onsamenhangend verhaal.
Voorzitter, ik vind het schokkend.
Er is geen bewijs dat dit helpt. Het is een dure gok, het is een onbewezen medicijn en het is over zoveel geld volkomen onverantwoord. Het mag echt niet gebeuren.
Maar voorzitter, ik heb echt een probleem. Ik voel me niet serieus genomen.
Het is de laatste.
De heer Buma staat hier te zeggen dat wij eigenlijk allemaal dom zijn, onverantwoord zijn. Dat we niet naar de toekomst kijken. Dat doet u wel. Laten we het hebben over een beter idee. Dat zou nou een goede manier van debatteren zijn, voor u zich weer over de toon beklaagt. Dank u wel.
Voorzitter, ik vond het een verbijsterend debat.
Ja, zijn er geen vragen meer?
Voorzitter, het was me genoeg.
Dank u wel.
Nou ja, dat was Alexander Pechtold die zei, het was me genoeg. Maar zo klonk het allemaal toch bepaald niet. Uiteindelijk kwam er zelfs een motie van afkeuring op tafel. Die werd ingediend door de PVV van Wilders. Haalde het niet. Maar de voltallige oppositie is zacht gezegd nog niet overtuigd van de noodzaak om die dividendbelasting af te schaffen.
Nee, en hoe komt dat nou? Want het is voor de derde keer dus in 3 weken tijd. En het gaat er weer over.
Ja, dat heeft toch te maken met de argumentatiekracht van de coalitie. Want ze konden tot nu toe niet echt overtuigend duidelijk maken waarom dat moet. Die maatregel kost 1,4 miljard per jaar. En werd tot nu toe verdedigd met een redenering als: we denken dat het bedrijven naar Nederland haalt. We denken dat de maatregel ervoor zorgt dat bedrijven in Nederland blijven. Maar ja, we weten natuurlijk niet zeker of dat inderdaad ook zal gaan. Het Centraal Planbureau kon ook niet duidelijk maken wat nou precies het effect is van die maatregel. En daarbij kwam ook nog dat er binnen de coalitie nog niet bepaald sprake was van een massieve verdediging. Daar was bijvoorbeeld het Kamerlid Bruins van de ChristenUnie. Die had het over een meloen die moest worden doorgeslikt. Nou, dat is niet echt fijn. En daardoor kon de oppositie het beeld erin hameren dat er 1,4 miljard wordt uitgegeven, terwijl niemand zeker weet of het helpt.
Nee, maar was dat nu dan echt anders?
Ja, vandaag hadden ze de fractievoorzitters van de coalitiepartijen het veld ingeschoven. En die hadden nu in ieder geval een steviger, massievere verdedigingslinie opgesteld. En die kwam er kort gezegd op neer: misschien is het effect inderdaad niet tot 1 baan achter de komma uit te rekenen, maar wij nemen niet het risico dat de bedrijven verdwijnen. Wij nemen geen risico dat er 1000 banen verdwijnen. En Gert-Jan Segers had ook nog nagedacht over die meloen. Die is nu in stukjes gesneden, zei hij. En op die manier is die wel heel goed door te slikken. Dus ze waren beter bewapend dan bij vorige confrontaties. Maar goed, zoals ik zei, de oppositie vond het nog niet overtuigend.
Zijn nou, was er iets anders natuurlijk ook. Dat dit onderwerp heeft totaal niet gespeeld in de verkiezingscampagne.
Nee.
Het stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Zijn we iets wijzer ervan geworden van waar het nou vandaan is gekomen?
Nee, die vraag kwam inderdaad daardoor op. Het komt nergens. Het heeft inderdaad in de verkiezingscampagne geen enkele rol gespeeld. En wie heeft dit dan dus bedacht, wilde de oppositie maar weten. En daar kwam niet echt een antwoord op. En dat leidde tot een stevige confrontatie tussen Mark Rutte en Geert Wilders.
U heeft het helemaal niet gedaan voor banen. Er is geen enkel bewijs dat het ook maar 1 baan oplevert of 1 bedrijf hier in Nederland houdt of hier naartoe haalt. U heeft het gedaan om uw VVD-vriendjes te paaien. Om uw oude werkgever Unilever, waar u misschien nog een mooi baantje verwacht in de toekomst, om die een feestneus toe te geven. Of om de heer Zalm met Shell of uw vriend de heer Verwaaien bij Axo-commissaris, allemaal VVD'ers, om hun te spekken. Dat is wat u heeft gedaan. Het is helemaal niet goed voor Nederland. Het is goed voor uw partij. Geef dat gewoon eerlijk toe.
Voorzitter, het blijft knap hoe de heer Wilders er steeds weer in slaagt, als ik denk, dieper kan hij niet zakken, om verder dieper te zakken. Het is zo walgelijk. Als je dit analyseert, wat dan de heer Wilders hier suggereert, daar zit zo'n valse suggestie in. Als over de waarheid, de motieven waarom we dit zouden doen. Dat ik die. Ik ga daar niet eens. I won't grace it with an answer. Ik ga niet eens een poging doen om deze onzin te weerleggen. Ik laat dit nou gewoon eens bij de kiezer liggen. En dan gaan we eens kijken hoe een gemiddelde kiezer naar kijkt. Het is zo fout. En het is dezelfde partijvoorzitter die vandaag Kajsa Ollongren zei: die moet de gevangenis in. Voor 30 jaar worden opgesloten. Vanwege iets wat zij had gezegd over Amsterdam. echt, voorzitter, de PVV zakt als een oude onderbroek in de peilingen. En ik snap waarom.
Ja. Mevrouw de voorzitter, de heer Rutte heeft het blijkbaar heel moeilijk. En dat betekent dat we raak schieten. We schieten raak. Als u het voor Nederland had willen doen, dan had u wel de huren verlaagd. Of dan had u het eigen risico verlaagd. Dan had u iets gedaan voor de Nederlanders. U zit uw eigen partij te spekken. En uw eigen zorg dat uw eigen toekomst veilig is gesteld. En dat is kwalijk, voorzitter. Nou, en alleen daarom al verdient u dadelijk een motie van afkeur.
Laat ik er kort op reageren. Het klopt niet. De analyse van de heer Wilders, het is van A tot Z onzin, gelogen en suggestief. Het is van een politiek niveau wat ik verder niet wil becommentariëren.
Nee, dat had hij daarvoor al gedaan, tenslotte. Het valt wel op dat het vooral Wilders is dat Rutte zo uit zijn tent kan lokken. Hoe dan ook, een groot deel van de oppositie niet tevreden zijn met het antwoord van Rutte heeft nu een brief gestuurd naar het Centraal Planbureau met de vraag om nog eens goed te kijken naar die gevolgen van het afschaffen van die dividendbelasting.
Ja. Zeg, en Rutte hoorden we iets zeggen over de PVV. Die had gezegd dat minister Ollongren de gevangenis in zou moeten. Hè? Waar ging dat eigenlijk over?
Ja, dat was bij een debat van vanochtend. Dat ging over de begroting Binnenlandse Zaken. Dat was een botsing tussen Martin Bosma van de PVV en Kees Verhoeven van D66. Dat sloeg allemaal op een uitspraak van D66-minister Ollongren toen ze nog wethouder was in Amsterdam. Ze heeft toen gezegd dat als de PVV aan de macht kwam, zou Amsterdam zich afscheiden van Nederland en een aparte republiek worden. Nou, Bosma van de PVV vindt dat ze daarmee laat zien dat ze niet democratisch is, want dan moet je toch gewoon elke verkiezingsuitslag respecteren, ook als die niet in overeenstemming is met je eigen ideeën.
Voorzitter, deze minister hoort niet thuis in vak K. Deze minister hoort thuis achter de tralies voor 30 jaar. Het is niet de taak van een D66-wethouder. Het is niet de taak van de lokale burgemeester van Amsterdam om een deel van ons koninkrijk af te scheiden.
Voorzitter, meneer Verhoeven. Kattenkwaad uithalen in de Tweede Kamer is wat de heer Bosma leuk vindt. Het slaat nergens op. Het is ook niet serieus. Het is het vermengen van comedie met een serieus politiek voorstel dat hij hier doet.
Mevrouw Ollengren gaat los tegen de Tweede Partij van Nederland. Paart dat met een voorstel dat zij meerdere malen heeft gedaan dat Amsterdam zich moet afscheiden van het Koninkrijk der Nederlanden.
Ik wil graag van de heer Bosma weten wat hij nu van plan is met dit voorstel. Ik wil dat hij een concrete vorm aangeeft in plaats van een beetje belletje trekken op een wijze die veel verder gaat dan een grapje.
Voorzitter, ik doe helemaal geen voorstel, want het is niet aan mij maar aan het Openbaar Ministerie om vast te stellen of mensen strafbare feiten hebben begaan en vervolgd moeten worden. En als u een beetje democraat bent, meneer Verhoeven, dan bent u het ook met mij eens.
Nou, dat was natuurlijk niet zo. Verhoeven en Bosma werden het niet eens. Ze bleven tegenover elkaar staan en dat gold zeker ook voor de dividendbelasting, want ook daar staan partijen lijnrecht tegenover elkaar. De coalitie houdt vast aan de afschaffing daarvan en de oppositie vindt het kortweg helemaal niks. Ook de SGP is niet overtuigd. Dus Rob, hier gaan we nog veel vaker iets over horen.
Gaan we jou ook horen. Wilma, dankjewel vanuit Den Haag.
Maybe I'll shave off Sunday morning. Maybe I'll find me a way to be in Santa Cruz.
Lloyd Cole en Santa Cruz. Op zo'n 11 lichtjaar van de aarde is een nieuwe planeet ontdekt die niet draait om de zon. De planeet Ross 128b, heet die, draait om de rode dwergster Ross 28. U moet het even allemaal tot u laten doordringen. We gaan hulp krijgen van Karsten Dominiek, is hoogleraar sterrenkunde aan de UvA. Goedenavond.
Goedenavond.
Eerst misschien maar de meest simpele vraag, alhoewel. 11 lichtjaar, hoeveel is dat eigenlijk?
Nou, 11 lichtjaar is de afstand waar het licht 11 jaar voor nodig heeft om dat af te leggen. Dat is natuurlijk niet zo goed voor te stellen. Maar ik heb een klein idee om dat even uit te leggen. Dus als we de zon even als een sinaasappel nemen, dan is de aarde, de pinhead van een nadel misschien op 20 meter afstand. En dan moeten wij deze ster zien als een kers die ergens in Barcelona op straat ligt.
Het is krankzinnig ver, heel ver vliegen. We gaan daar nooit dichtbij komen, als ik dat hoor.
Nee, daar gaan we zeker niet in de komende 100 of 1000 jaar dichtbij komen. Dat is niet zo.
Is het spectaculair nieuws, deze ontdekking?
Ja, het is best wel spectaculair nieuws. Het is, zeg maar, het heeft mij niet helemaal verrast. Maar sterrenkundigen zijn gewoon bezig met een traject om planeten te vinden waar misschien leven mogelijk is. En op dit moment de belangrijkste dingen die gebeuren is de juiste kandidaten te vinden om dan later met de volgende generatie van grote telescopen daarna te kijken. En in dat traject is dat een heel interessante ontdekking, deze planeet, want die zal toegankelijk zijn met de toekomstige instrumenten, dus de James Webb-telescoop of misschien de Extremely Large-telescoop dat op dit moment in Chile gemaakt wordt.
Die worden steeds beter en dan kunnen we ze steeds beter gaan bestuderen, dit soort
planeten. Ja, zeg maar, waar we eigenlijk naartoe willen, wat dus mogelijk is in principe van de aarde, is de atmosfeer van zo'n planeet te analyseren. Dus wij willen kijken wat voor gassen daar in de atmosfeer zitten. Als daar bijvoorbeeld zuurstof of CO2 of methaan in zit, dan kan een combinatie daarvan iets zeggen over biologische processen op zo'n planeet.
Want weten we dat van deze planeet? Lijkt die op de aarde een beetje?
Ja, dus wij weten heel weinig over die planeet. Wat we wel weten is dat die dus rond die ster draait. Heel dicht zit die bij die ster. Dus een factor 20 dichter dan waar onze aarde eigenlijk zit. Maar het verschil is dat het een hele kleine ster is. En de hoeveelheid licht die bij die planeet terechtkomt, dat is vergelijkbaar met wat op de aarde terechtkomt. En dat zou dan meteen betekenen dat de temperatuur op die planeet ook best wel vergelijkbaar zou kunnen zijn met wat we hier op de aarde hebben.
Ja, en weten we verder iets van hoe zwaar die is bijvoorbeeld?
Ja, wij weten dus dat die ongeveer 1,3 keer de massa van de aarde heeft. Dus 30% meer. Heel precies weten wij het niet. Er is altijd nog een onzekerheid bij deze waarnemingen. Het kan ietsje meer zijn, ietsje minder. Maar dat is best wel een mooie massa voor een planeet waar je echt ook een dampkring zou kunnen verwachten. En de temperaturen worden geschat ergens tussen min 60 graden en plus 20 graden.
Ja.
En dat hangt dus daarvan af, zit daar nou een atmosfeer, heeft die planeet een broeikaseffect of zo? Dat zijn dingen die op dit moment helemaal nog niet bekend zijn.
Nee, ik las al op de website van de Volkskrant, is hem dit dan? Vraagteken. En het AD schreef, de beste kans op leven ooit. Wat denkt u als u dat hoort?
Ja, dus... Het is misschien de meest interessante planeet die straks bereikbaar is met een telescoop op dit moment. Dat zou best wel kunnen zijn.
Het zou kunnen, zegt u eigenlijk, hè? Dat weten we niet. Maar als de techniek zich doorontwikkelt, dan kunnen we daar wel achter komen.
Ja, ik denk dat we op dat moment dan misschien nog een paar meer van zulke kandidaten hebben. De reden waarom deze kandidaat interessant is, is... We hebben rond een nog dichtere ster, dat is Proxima Centauri, dat is echt onze buurman. Daar is ook een planeet van dezelfde grootte. Maar het probleem met Proxima is dat dat een ster is die heel veel hoogenergetische straling uitzendt. En dat betekent dus dat de atmosfeer misschien kapot gaat van zo'n planeet.
Ja. Even, dat tot... want ik vraag zomaar wat ook alles wat in me opkomt. Ross 128b.
Ja.
Waar komt dat dan eigenlijk vandaan? Dat die zo
hele saaie naam, hè? Dat is inderdaad zo. Nou, Ross 128, dat was een meneer Ross. Die heeft dus dicht bij de sterren bestudeerd en heeft een catalogus gemaakt van sterren die heel dicht bij de zon staan. En dat was dus de nummer 128 in die catalogus. En de B is altijd de eerste ontdekte planeet bij zo'n ster. Dus de volgende planeet bij dezelfde ster, die zou dan Ross 128c heten.
Wat ongelooflijk saai, eerlijk gezegd. Ja, maar het is dus niet dus de naam van degene die hem het eerst gezien heeft.
Nee, dat is niet zo. Uiteindelijk zou het best wel kunnen dat een aantal van die planeten echte namen krijgen. Maar daar laat zich de Internationale Astronomische Unie altijd een beetje tijd mee.
Oké, goed. Mag ik u hartelijk danken? We gaan hem in de gaten houden, deze planeet.
Graag gedaan. Fijne avond.
Wat een binnenkomst hier. Jorrit van der Voren, had je dat altijd kunnen voorstellen? Dan met koning voetbal natuurlijk.
De voetbalmars.
Zo is het. Sporthistoricus stelde de bosatlas van het Nederlandse voetbal samen. Ligt hier. Ik zei van tevoren al, het is een waanzinnig mooie uitgave geworden met heel veel grafieken, feiten, prachtige foto's, mooi vormgegeven, een boek vol weetjes, feitjes, statistieken.
Als ik het je vraag, wat heeft je het meest verrast van al die feiten en die dingen die erin staan? Als je er eentje uit zou moeten lichten?
1 uit de 300 ongeveer. Dat is een grafiek, een kaart van Nederland, waarop je kan zien waar spelen de clubs van Nederland die hun eerste elftal op de zaterdag hebben spelen, of op de zondag, zeg maar kort zeg, samengevat, waar spelen de zaterdagclubs, waar spelen de zondagclubs. En die kaart, die verdeling van die voetbalclubs over Nederland, is exact hetzelfde als de kaart uit 1849, zoals hij de religieverschillen aangaf in Nederland. Waar wonen de katholieken, waar wonen de protestanten? Het zijn de grote rivieren, je ziet de Bijbelbelt. Het is letterlijk zo'n beetje van 1849, die cultuur, die verdeelde cultuur die Nederland had van onder en boven die rivieren.
Protestanten voetballen niet op zondag?
Die hebben liever op zaterdag. Op zondag, dat zijn katholieke clubs, algemene clubs. Van vroeger, dan kan je dus echt zien, die zitten boven of onder de rivieren. En dan heb je nog wat van die katholieke enclaves, zoals rond Volendam. En dan zie je daar, en daar wordt dan weer wat meer op zondag gespeeld. En dat vind ik heel grappig, waarmee je in één keer snapt van voetbal is niet een sport, het is een cultuur. Het is gewoon iets waarmee je Nederland kan begrijpen. Het is onze volkssport. Dus kan je. Is het een spiegel eigenlijk van ons land? En dat is in die kaart is letterlijk een spiegel van onze cultuur van enkele eeuwen lang.
Ja, en daarom is het zo goed te vatten natuurlijk in de Bosatlas. Hè? Want daar zitten een heleboel kaartjes zitten er ook in. Hoe je ziet, hoe dat verdeeld is. En ook andere verdelingen zijn aan te geven. Zijn dan even over dat katholicisme. Want ik zag ook in die atlas. Het is oorspronkelijk een elitesport geweest, voetbal. Hè? Maar uiteindelijk kwam de doorbraak. En dan lees ik in jouw atlas. Dat kwam vooral in het katholieke zuiden.
De Eerste Wereldoorlog is een scheidlijn voor het Nederlandse voetbal. Voor de Eerste Wereldoorlog was het echt een elitesport. Met name beoefend door de jongens uit de allerhoogste sociale lagen. En in de Eerste Wereldoorlog kwam er een omslag, omdat het leger het heel belangrijk vond om ook soldaten conditie te geven. En die vonden voetbal leuk. En na de Eerste Wereldoorlog namen ze die sport mee naar hun eigen gebied. Dat ging dus het hele land over. En ook qua religie, qua sociale afkomst, daar komt dat voetbal een volkssport is geworden. Dat iedereen het leuk vindt in alle sociale lagen. En wat me opgevallen is, en dat was echt iets wat me verbaasde, niet dat die omslag naar volkssport is geweest, dat weet ik al 20 jaar. Maar dat met name het katholieke zuiden daar een fundamentele rol in heeft gespeeld, dat 1 op de 3 voetbalclubs tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, dus van 1918 tot en met 1940, 1 op de 3 voetbalclubs is katholiek. Uit die tijd opgericht.
En hoe komt dat? Waarom was dat?
Omdat op dat moment katholieke organisaties, de bisschoppen, zeiden, zo rond 1916 begon dat, wij vinden het belangrijk dat ook katholieken gaan voetballen, maar niet in algemene clubs. Zij mogen niet in aanraking komen met niet-katholieken. Dus er werden overal katholieke clubs opgericht. En ook een katholieke bond. Die waren niet lid van de Nederlandse Voetbalbond of van de KNVB vanaf 1929. Die hadden hun eigen organisatie. Wat ik al zei, Nederland, het voetbal is een volkssport. Het volk was verzeld voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus was ook het voetbal verzeld.
Dus je ging naar katholieke school, je ging naar katholieke voetbalclub.
Ja.
Je trouwde een katholiek meisje als je zelf katholiek was natuurlijk.
En blijkbaar vonden ze het hartstikke leuk. Want wat ik al zei, 1 op de 3 voetbalclubs uit die tijd is katholiek.
Ja, ik sla hem af en toe even open. Hè. Voetbal is overal. Dat is echt de Bosatlas. Dan zie je Nederland afgebeeld. Hè. De accommodaties, de afstand tot voetbalvelden.
Ja, dat is wel grappig. Hè, dat maar 6% van de mensen die in Nederland wonen woont verder dan 3 kilometer van een voetbalveld. Dus 94% van de mensen woont binnen een afstand van 3 kilometer van een voetbalveld. Of ze er nou van houden of niet, nee. Zo dicht erbij zijn ze altijd aanwezig.
Er is geen sport die zo vertakt is. Zo.
Nee, die zo diep is doorgedrongen in de poriën van onze samenleving als voetbal, dat je dus nooit eigenlijk meer dan 3 kilometer gemiddeld hoeft te rijden om vanaf jouw huis bij een voetbalclub te komen.
Ja, en had ik nou goed begrepen dat verderop in die atlas ook, dat jij zegt van, en als je nou ziet waar de stadions zijn gekomen in Nederland, dat moest in het begin natuurlijk in de buurt van spoorlijnen zijn.
Dat is in de 19e eeuw, ja. Dat is ook gewoon weer zo'n grappige statistiek van dat er dan 250 clubs zijn opgericht voor 1900 in Nederland.
En die zitten eigenlijk allemaal in de buurt van spoorlijnen.
Anders kon je geen uitwedstrijden spelen in de tijd van dat er nog geen auto's waren. Als jij in een competitie speelde en je moest uitwedstrijden spelen, moest je gewoon ergens wonen in de nabijheid van een treinstation. Dus er is een direct verband tussen het Nederlandse spoorwegnetwerk dat zich uitbreidde en het voetbal. En een heel mooi verhaal voor. Een voorbeeld daarvan is Urk. Urk heeft tot en met 1932 nooit gevoetbald, omdat het heel moeilijk was om daar te komen. En op het moment dat daar de vaste verbindingen worden aangelegd met het vasteland, dus dat je met de auto heen en weer kan rijden, binnen een jaar is Urk aangesloten bij de Nederlandse voetbalcompetitie, omdat ze vanaf dat moment dus heel makkelijk bereikbaar zijn, uitwedstrijden kunnen spelen. Er is dus een verband tussen de infrastructuur, tussen Nederland als moderne staat, moderne natie, en de verspreiding van voetbal over het land.
Ja, dat is een doorbraak dus beleefd, hè, het voetbal, in de periode van de Eerste Wereldoorlog, toen Nederland natuurlijk heel geïsoleerd was.
Dat is het grappige van dat het paradoxale daarvan, dat op het moment dat Nederland als enige land eigenlijk niet door de Eerste Wereldoorlog wordt getroffen, tenminste in oorlogssituatie is, dat dat de doorbraak is in Nederland van voetbal als een volkssport. En dat het zo groot wordt dat er stadions komen, ja, zoals Sparta in 1916. Het kasteel is van de Eerste Wereldoorlog. Dat de kranten erover gingen schrijven, dat Polygoon filmbeelden ging maken, dat overal in het land mensen naar voetbal gingen kijken of het zelf gingen doen, op het moment dat er geen internationaal voetbalcontact mogelijk was. Dat is pas weer na de Eerste Wereldoorlog.
En dat noem je de grote paradox ook, hè, in die atlas.
Ja, dat is de paradox, vind ik, van het voetbal. Van dat je dus net die doorbraak hebt op het moment dat je internationaal bij de grootste sport ter wereld geen contacten kan leggen.
Nee. Hier staan heel veel feiten in. Ik zou bijna zeggen, maar ik ben niet zo'n hele grote kenner, bijna alle feiten van het Nederlands voetbal die je maar op had kunnen diepen.
Ja, of je nou Feyenoord supporter bent of je houdt van de Dierense Boys, we hebben je gevonden.
Nou ja, laat ik dan even de PSV-pagina erbij pakken. Dat zit dan in het hoofdstuk, wat zeg ik staan? Moet ik even kijken, straatnamen en standbeelden. Heb je ook allemaal in beeld gebracht, hè? Voetbal is onderdeel van het straatbeeld. En dan heel opvallend dat in Eindhoven geen enkele straat is vernoemd naar een prominente PSV-speler.
Nee, dat is wel grappig. Als je kijkt naar een stad als Groningen of Rotterdam, die al hele wijken hebben met straten die verwijzen naar voetballers die in die stad heel belangrijk zijn geweest, is dat PSV geen enkele speler heeft naar wie een straat is vernoemd in Eindhoven. Je hebt een PSV-laan, dat is bij het PSV-stadion. Ja. Er zijn twee straten die verwijzen naar spelers van Eindhoven, de concurrent van PSV. Maar er is dus in die hele 80, 900 jaar zijn we er al overheen, hè? 1913, 2017. In die 104 jaar PSV is het ze nog niet gelukt om dat vast te leggen in het straatbeeld. Waarom zijn er niet beroemde PSV'ers in Eindhoven? Koen Dille. Huh? Waarom is die niet vastgelegd in een straatnaam? Ja, waarom is er geen PSV-wijk in Eindhoven?
Nou ja, waarom zou het zijn? Is dat Brabantse bescheidenheid? Of wat zou het zijn?
Dat heb ik liever dat je dat in Eindhoven vraagt. Ja. Van waarom ze dat niet hebben. En dan de volgende vraag die je kan stellen: kunnen we dat dit jaar nog regelen?
Nou ja, want als je
dat PSV gewoon. Dat verdienen de PSV-supporters toch ook? Van dat ze in hun eigen straatbeeld kunnen zien dat het onderdeel is van waar ze wonen. Van dat zijn onze belangrijke spelers. Je gaat wonen in de straat waar ooit Koen Dille heeft gewoond misschien.
Ja, want als je je eigen kaart ziet in de atlas. Ik bedoel, in de Randstad doen ze dat beter natuurlijk. Hè? Hier staan al die puntjes staan aangegeven. Hier in Rotterdam en Amsterdam stikt het van de. Van dat soort namen. Dat soort
Amsterdam is dan wel weer grappig, is dat ze vooral straatnamen vernoemen naar mensen van buiten Amsterdam. Dus Johan Cruijff, we wachten er nog steeds op. Die heeft nog steeds geen straat. Ja, die heeft een straat in Spanje en die heeft een straat in de Verenigde Staten.
Oké. Okay. Ik heb nog een heleboel andere vragen. Ik denk niet dat we er allemaal aan toekomen. De commercie, wie is de duurste Nederlandse speler ooit?
Mark Overmars. Tenminste, de duurste transfer, Arjen Robben, is degene die alle transfers bij elkaar opgeteld het meest heeft opgeleverd.
Oké. Okay. En Mark Overmars? Die bracht het meeste op.
Ja, Mark Overmars bij één transfer. Maar Robben heeft meerdere transfers gehad. Dus die moet je bij elkaar optellen. En dan kom je veel hoger uit dan Overmars.
En je kan heel goed verdienen tegenwoordig als Nederlandse speler als je in het buitenland speelt.
Ja, het is grappig. Als je in de tweede divisie speelt van Engeland of Duitsland, kan je meer verdienen dan in de eredivisie in Nederland.
Wat zegt dat allemaal over het Nederlandse voetbal nu?
Als het gaat over het profvoetbal, dan gaat het echt over de financiële verschillen. Is dat die steeds groter worden. Ja. Maar het zegt niks over voetbal, over hoe belangrijk het is in onze samenleving.
Ik moet nog heel snel. Vanmiddag hebben we op internet gevraagd hoeveel procent van de kijkers kijkt met het bord op schoot naar Studio Sport.
14% van de kijkers kijkt ook echt met het bord op schoot naar Studio Sport.
Oké.
1 op de 7.
Wij gaan het boek toelaten komen aan een van de mensen die dat goed heeft gehad. Vandaag gaat onze internetredactie regelen. Goed, morgen zit hier Lucella Carrasso. Ik wens u voor de komende nacht. Wens ik u vooral een heel rustige nacht.
En een laatste glas im Steen.
Bij Incentro worden we steeds bekender. Op een basisschool in Diemen vroeg de juf wat de kinderen later wilden worden. Twee jongens zeiden astronaut. Maar Hans zei, ik wil Incentronaut worden. Incentronaut. Ah, dank Hans. Incentro, een IT-bedrijf.
Wij zijn nieuw. Nieuw 10. Wij lenen geld aan bedrijven. Helemaal digitaal. Duidelijk, simpel, snel. Van 20.000 tot 1 miljoen euro. Van bakkersketen tot techhelden. Als ondernemer weet je binnen 15 minuten of je het geld kunt lenen. Met duidelijke voorwaarden. Nieuw10, de nieuwe norm in zakelijk leden. Een initiatief van ABN AMRO. Check nieuw10.com.
Max is de stem van en voor ouderen en is er altijd en overal. Max bezoekt, Max viert en Max strijdt. Max wil nog jaren vele programma's voor u maken en opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €7,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0
10 cent per minuut.
Of ga naar ikwordlidvanmax.nl.
Op zoek naar een heel goed gevoel deze feestdagen? Als wij van Oxfam Novib je mogen tippen, vraag eens geen nieuwe sjaal, maar liever een geitje. Of 10 kippen. Daarvan wordt niet alleen jij blij, maar ook iemand in een ontwikkelingsland. Jij blij, zij blij. Bekijk alle cadeaus op oxfamnovip.nl. Oxfam Novib. Samen verslaan wij armoede.
Maak kennis met de Incompany-programma's van Management Book. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag? Managementboek.nl/Incompany.
NPO Radio 1.